Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 141, daarvan het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heren, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor na de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn bee, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het eerste en het tweede vers van Psalm 141.
Thank you.
Aan u zal achtereenvolgens voorgelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 2. Vervolgens een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het boek Rut, daarvan het vierde hoofdstuk. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, daarvan paragraaf 2, wat handelt van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. Zodanig als nu de mens geweest is naar de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene, alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Vervolgens Rut 4. En Boas ging op in de poort en zette zich aldaar, en zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudste der stad en zeide, zet u hier. En zij zetten zich. Toen zeide hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit de Moabietenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in de tegenwoordigheid der inwoners en in de tegenwoordigheid der oudste mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete. Want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël bij de lossing en bij de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot de getuigenis in Israël. Zo zeide deze losse tot Boas, aanvaar gij voor u. En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudste en al het volk: gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorven niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijne plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden: wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beide het huis Israëls gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeide die vrouwen tot Naomi: geloof zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot de verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard, de welke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zij de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron, en Hezron gewon Ram, en Ram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David. Tot zover deze schriftlezing.
Psalm 51, wij zingen daarvan het derde en ook het vijfde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Het derde en vijfde vers uit Psalm 51.
Thank you.
Gemeente, wij kennen allemaal de geschiedenis van Rut de Moabitische. Wijsheid zonder eind, nog paal zijn Gods wegen altemaal. Wanneer Naomi met haar man Elimelech weggaan uit Efrata, uit Bethlehem naar Moab, omdat daar hongersnood is, begaan ze een weg bij God vandaan. Het is een weg waarin ze niet hun knieën hebben gebogen. En nochtans geschiet daar niks bij geval. God regeert zelfs de zonde. Maar dat is nooit om de zonde goed te praten. Elimelech sterft. De twee jongens nemen zich Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. En het tragische wat wij lezen, dat ook die twee zonen van Elimelech en van het tijdelijke met het eeuwige daar in Moab moeten verwisselen. Wie zal onder woorden brengen wat er in het hart van Naomi omgaat? Ze zegt er zelf iets van: als ze terugkomt, noem mij maar niet meer Naomi de liefelijke, maar noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Rut buigt onder de arme wet, er blijft maar weinig anders over dan aren rapen om in haar levensonderhoud te voorzien. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas. Een man geweldig van vermogen, die van het nageslacht van Elimelech, of althans die uit het geslacht van Elimelech was. Familie dus. En daar raapt ze. Wat is Naomi verwonderd als Rut thuiskomt en ze hoort dat ze juist daar terecht is gekomen. Dan zegt ze: deze man is een van onze lossers. Was, hij is ons nabestaande, maar Rut vat het onderwijs niet. Daar is nog geen plaats voor. Tot de tarweoogst ook geheel ten einde is. En ze steeds de voorraad ziet slink en ze geen bestaan heeft in Israël. Ze is een arme weduwe, ze is een vervloekte Moabitische. Wat moet ze toch? O, onrust vervult haar hart, haar oude schoonmoeder, en zelf is ze een weduwe. En maar Naomi weet raad. Ze weet wat ze doen moet, Rut. Ze zegt: ga maar terug naar Boas. Die man die heeft je toch zo vriendelijk aangesproken. Ga maar aan zijn voeten liggen. En als hij dan vraagt: wie ben je toch? Zeg dan maar: breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En zo doet ze. Maar er blijkt een nadere losser te zijn. We werken het niet uit. Die nadere losser kan Rut niet los. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, zei Boas, als hij het niet doet, dan doe ik het. En dan gaat Boas naar de poort. En Rut wordt gelost in een rechte, eerlijke weg. Wat betekent dat nu? De verloren bezittingen van Elimelech worden door Boas teruggekocht en komen in het bezit van Naomi en Rut. En Rut als een arme weduwe wordt door Boas gehuwd. En ze krijgen een kind. En die krijgt de naam Obed. Even een paar lessen, gemeente. Een losser was er dus om de bezittingen die we kwijtgeraakt waren terug te geven. Een losser was ook nodig om, als er een weduwe zonder kinderen achterbleef, dan was de losser verplicht die weduwe te huwen. Kon het een broer zijn? Of anders iemand anders uit de familie. Wat een wonder dat de Heere zo zorgde voor een kinderloze weduwe. Gemeente, weet u wat u in het paradijs kwijtgeraakt bent? U bent niet veel kwijtgeraakt, maar u bent alles kwijtgeraakt. Want u bent God kwijtgeraakt en u bent zijn beeld kwijtgeraakt. U bent het leven kwijtgeraakt, u bent de zaligheid kwijtgeraakt. U bent uw maker kwijtgeraakt, u bent uw man kwijtgeraakt. Weet u wel hoe ellendig u bent? Het is in woorden niet uit te drukken. We zeggen van nature, ik ben rijk en verrijkt en ik heb nergens gebrek aan. Maar ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Wie zal dat mij nu teruggeven, dat beeld Gods? Wie zal mij het leven teruggeven? Wie zal mij de zaligheid teruggeven? Wie zal mij God teruggeven? Wie zal mij opnemen in een eeuwig huwelijksverbond? Dat is er maar één die dat kan. En dat is de meerdere van Boas, die man geweldig van vermogen, die machtig is te verlossen, die de prijs betaalde om die verloren bezittingen weer terug te gaan geven aan zijn bruidskerk. Wie is toch deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God geschonken is, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot de volkomen verlossing. Nu kwam hij in de tijd, dat was eraan verbonden. Hij is niet alleen God uit God, hij moest mens zijn, opdat hij die twee partijen met elkaar zou verzoenen. Uit welk geslacht komt hij? Uit een verloren mensengeslacht. Uit een gezegend voorgeslacht, uit een verdorven voorgeslacht. O, hij komt uit Rut de Moabitische. Hij komt uit Tamar en Juda. Hij komt uit Rahab de Hoer. Hij komt uit zulke geslacht, dat er nu werkelijk niet één zondaar op de aarde hoeft te zeggen dat hij te diep is gevallen, dat hij te onrein is geboren of in te veel zonde is ontvangen. Want gemeente, het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonde. En daartoe kwam hij nu juist in deze weg. Uit Boas, Erut, Obed, Isaï, David, Salomo, Rehabiam, ga maar door. En Maria is een telg uit het koningshuis van David. En Jozef is een nakomeling van koning David. En zo wordt het waar, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hebt u hem al nodig om de verloren bezittingen u terug te geven? Of schreeuwt u daar niet om? Bent ge niet ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt? Gaat u niet als een ellendige over de aarde? Uw maker kwijt, uw man kwijt, als een geestelijke arme weduwe onder de vloek, onder de rechtvaardige vloekspraken van Gods heilige wet. Luister, we gaan vanavond zien dat nu deze middelaar van de Heilige Geest is ontvangen, geboren is uit de maagd Maria, om onze middelaar te zijn, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht Gods bedekt. We lezen het. De vragen 35. En 36. Wat is dan gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria? Dat de eeuwige Zoon God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maag Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad David zei, zijn broederen en alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. De menswording van de Zoon van God, langs een wonderlijke weg, onze eerste gedachte, tot een verheven doel, onze tweede gedachte, met een heilzame vrucht, onze derde gedachte. De menswording van de Zoon van God langs een wonderlijke weg, vraag en antwoord 35. Tot een verheven doel, het laatste gedeelte van antwoord 35, opdat hij ook het ware zou David, zei zijn broeder, in alles gelijk uitgenomen de zonde, en dat hij onze middelaar is, met een heilzame vrucht, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, er zijn er onder ons, en ik hoop dat er velen het leren mogen, die in een heilzame wanhoop terechtkomen door de bediening van God de Heilige Geest. Als Gods heilige wet een kenmer van ellende wordt, dan kan het niet anders of wij worden hoe langer hoe groter zondaar voor God. Minder zonde doen, groter zondaar worden. Zodat de ziel gaat vragen naar een middelaar en een verlosser, naar een zaligmaker en naar een weg, om in een eerlijke weg met God verzoend te worden. De onderwijzer leert het ons hoe de Heere dat werkt. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is. Hij moet mens zijn met ziel en lichaam. Hij moet een mens zijn zonder zonde. Waarachtig en rechtvaardig mens. Hij moet tegelijk sterker zijn dan alle schepselen. Dat is die tegelijk waarachtig God is. Wie is toch deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus die ons van God geschonken is. Waarin moet nu de middelaar gekend worden? De middelaar moet gekend worden in zijn namen. In zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, opdat wij de weldaden die hij verworven heeft, deelachtig zouden worden. In die weg waarin Christus wordt verheerlijkt, mag een zondaar gaan zien dat hij nu die weldaden verworven heeft door zijn diepe vernedering, door zijn borgtochtelijk lijden en sterven, door zijn dood en door zijn bloedstorting. Maar dat komt de komende weken als de Heere het geeft. Waarin moet dus de middelaar gekend worden? Houdt u het vast? Want gemeente, dat is niet alleen maar een vraag uit onze dogmatiek en leerboek van Hellenbroek. Maar de Heere onderwijst ook zo zijn volk, zijn Sion. En daarom mogen we blij zijn met ons leer- en troostboek, wanneer ons dat onderwijst hoe de Heere dat werkt. De middelaar die moet gekend worden in zijn naturen. Twee naturen onderscheiden wij, zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. De middelaar moet gekend worden in zijn staten, in de staat van zijn diepe vernedering en in de staat van zijn gezegende verhoging. Want gemeente van deze middelaar, zegt de apostel die in de gestaltenis Gods zijnde het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Daar zien wij de middelaar in zijn goddelijk wezen. Hij is de tweede persoon in dat goddelijke wezen. Hij is God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. God de Vader deelt het goddelijke wezen, het goddelijke leven mee aan de Zoon. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, die in de gestaltenis Gods zijn het geen roof geacht heeft, goden even gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd. Daar komt de staat van zijn vernedering. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, is hij de mensen gelijk geworden. En in de gedaante van een mens heeft hij zich vernederd. Is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Ziet u de staat van zijn diepe vernedering, waarin hij afdaalt langs 5 trappen. Zijn nederige geboorte is vanavond de eerste trap in de staat van zijn vernedering. Daarna hopen wij stil te staan bij zijn lijden, bij zijn sterven, bij zijn nederdaling ter hel en bij zijn begrafenis. Langs 5 trappen daalde de borg en de middelaar af in zijn diepe vernedering, zodat hij zich vernederde tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, om helwaardige zondaren zalig te gaan maken. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Daar hebt u zijn verhoging. Hij is uitermate door de Vader verhoogd. In zijn opstanding op de paasdag overwon hij over dood, hel en graf. En wekte de Vader zijn kind Jezus op. Die had overwonnen en die nu de kwitantie kreeg van zijn Vader. Dat hij de prijs der ziel, dat rantsoen aan God, in de tijd volkomen had voldaan. Hij voer ten hemel op vol eer en de kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. Is er nog een ziel met een levend heimwee in het hart naar de waarachtige gemeenschap met die God? Wel, deze middelaar brengt u terug in zijn zalige gemeenschap. Heb slechts goede moed. Wacht op de Heere, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Hij zit hoog versierd schoon op zijn troon. Aan de rechterhand van zijn Vader. Thans is hij daar zittend. Op de troon zijner heerlijkheid. Op de plaats der eer. Van waar hij zijn gemeente vergadert. En zijn vergaderde gemeente bewaart en behoedt en beschut. Totdat hij ze opneemt in heerlijkheid. Hij komt weder om te oordelen de levende en de doden. De 4e trap in de staat van zijn verhoging. Vanavond is de 1e trap in de staat van zijn vernedering. Zijn nederige geboorte. Wat betekent dat? Gemeente, dat de 2e persoon in dat goddelijke wezen naar zijn eeuwige borgstelling in de stille vrederaad mens wilde worden. Onze ontluisterde menselijke natuur wilde gaan aannemen. Dat was nodig. We zagen het net. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Maar gemeente, dat is een onbevattelijk wonder. Want wat is er toch een onmetelijke afstand tussen God en onze ziel? Weet ge wel dat er thuis zitten en vanavond in de kerk zijn, die afstand hoe langer hoe meer moeten gaan inleven. En die hoe langer hoe dieper gaan buigen voor God in het stof. Hoe wordt die afstand ooit overbrugd? En dan hoe langer hoe meer te moeten belijden er zelf de oorzaak van te zijn. Ik heb afscheid van God genomen in het paradijs. Zonder enige oorzaak van de zijde Gods. Moed en vrijwillig ben ik van hem afgevallen en afgeweken. En koos ik de zijde van de Satan. En nu ligt daar zulke onmetelijke afstand. En dan die eeuwige vredesgedachte Gods. dat nu die eeuwige middelaar onze ontluisterde menselijke natuur wilde gaan aannemen. Als mijn verstand dit vatten wil, dan staat het slechts vol eerbied stil. Wat heeft het Gode bewogen om het liefste wat hij had, zijn enige geboren schootzoon, af te staan. En dat niet voor vrienden en brave mensen, maar voor vijanden en voor goddelozen. Wilde hij troon en kroon verlaten en wilde hij naar deze vervloekte aarde af en neer dalen. Wat is het tweede, gemeente, wat ik daarvan zeggen wil? Wij leren onze catechisanten dat de staten van Christus zijn verhouding weergeven ten opzichte van het recht Gods. God schiep hemel en aarde en de mens naar zijn eeuwige raad. Hij verkoor gemeente tot de zaligheid. Maar God die besloot dat de mens zou vallen in Adams diepe val. Volledig onze verantwoordelijkheid. Maar hoe moest het toen toch? De mens die zou zich schuldig maken bij God. En daarom moest Christus komen. In de staat van zijn vernedering. Als schuldenaar aan het recht Gods, om de schuld te betalen, om de straf te doordragen en weg te dragen. En dat is het tweede, gemeente, wat we zien in de eerste trap van zijn vernedering. De borg en de middelaar is schuldenaar aan het recht Gods, ten eeuwige liefde van de tweede persoon in dat goddelijke wezen, Vader. Ik wil wel borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij het eisen. Ik zal gaan betalen. Ik zal de menselijke natuur aannemen. Ik zal lijden. Ik zal sterven. Ik zal mezelf vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Ik zal de prijs der ziel, dat rantsoen aan u in de tijd volkomen voldoen. De Vader was tevreden met de borgstelling van de Zoon. Hij werd schuldenaar aan het recht Gods. En hij boog onder het heilige recht des Heren in de staat van zijn diepe vernedering. Wie boog er zo laag dien, die geen zonde gekend nog gedaan heeft? Heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, alleen in hem, hoort u deze middelaar. De onderwijzer zegt dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen. Hij was God, hij bleef God, houd dat vast. Wij prediken naar Gods woord een zaligmaker die waarachtig en eeuwig God is, maar die de menselijke natuur heeft aangenomen. Dat was nodig om middelaar te zijn, om tussenpersoon te zijn. God die vertorend is vanwege onze zonde en de mens die ligt onder de rechtvaardige vloek en de toorn Gods, om nu die twee met elkaar te gaan verzoenen. Luister, als wij geboren worden, overkomt ons dat? Ik bedoel, daar zijn wij lijdelijk in. De geboorte van Christus is een daad van hem. Hij neemt aan. De tweede persoon in het goddelijke wezen neemt onze ontluisterde menselijke natuur aan. Goed opletten, hij werd geen menselijk persoon. Hij was en bleef de tweede persoon in het goddelijke wezen. Hij neemt onze menselijke natuur aan. En nu hebben wij twee naturen verenigd in één persoon. En dat maakt hem tot middelaar Gods en der mensen. Dat maakt hem zo uitermate dierbaar, zo uitnemend en zo gepast. Want dat was nu nodig, omdat wij Gods deugden hebben geschonden. En nu kwam God neemt de menselijke natuur aan en gaat in die menselijke natuur Gods deugden opluisteren. En gaat hij gehoorzamen aan zijn vader, gaat hij de wil van zijn vader doen, de naam van zijn vader verheerlijken. En dat voor een diepgevallen Adamsgeslacht aan Gods recht moest volkomen genoeg gedaan worden gemeend. Anders kan het niet. Weet ge, wij roemen graag in de genade Gods en in de liefde Gods en in de barmhartigheden Gods. Kon ik er in roemen, zo mij paste en betaamde gemeend. Dan zijn mijn woorden te arm en dan is mijn tong te kort. Maar aan de andere zijde zullen we evenwichtig blijven spreken. Als het gaat over de deugden Gods. Ik geloof echt gemeend dat er een erfenis in ons midden is. Dat ook hoe langer hoe meer gaat geloven. Dat God zo heilig is en zo rechtvaardig is en zo waarachtig is. Dat hij wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. En dat we daarom aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen moet. Dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kan betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. En daarom kwam hij, deze middelaar, omdat hij geantwoord had aan zijn vader op de vraag hoe zal ik ze toch onder de kinderen zetten. En wie zal nu met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Gaf deze tweede persoon het antwoord. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Hij neemt vlees en bloed aan uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. We hebben pas bij stilgestaan. Jesaja die had gezegd, zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam, daar hebt u hem, Emmanuel heten, hoort u? O, wat een heerlijke profetie van Jesaja. En wat hij eens besloten zijner ere, zal zonder hindering voortgaan. Deze maagd, in de volheid des tijds, wordt ze opgezocht door God zelf. De Heere verheerlijkt genade in haar hart en leven. Ze wordt een Godzoeker. Ze wordt een arme zondares van God. Ze kan zonder genade niet leven. Ze zoekt de dingen die boven zijn. Een stille kinderlijke godsvreze vervult ter ziel. En niet omdat ze zo goed is, wordt ze door de engel opgezocht. Wel nee, het is naar Gods eeuwige raad. Ze is een tellig uit het huis van David. En daar krijgt ze bezoek van de engel Gabriel. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. O gemeente, wat is dat toch voor deze Maria geweest? Ze kon het niet vatten. Ze zegt, hoe zal dat toch wezen, terwijl ik geen man beken? Hoe kan ik dan zwanger worden? Hoe kan ik dan een zoon baren? Hoe zal hij dan de Zoon God zijn? Hoe zal het als wezen? Ik beken geen man, ik ga niet om met een man zodanig dat ik zwanger zou kunnen zijn. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste God zal u overschaduwen. En daarom ook, Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Wat krijgt Maria toch dierbaar goddelijk onderwijs van de Heere Geest? Zo het werk Gods in haar hart en leven wordt door de Heere bevestigd. En als de Heer het werk Gods bevestigt, dan laat de Heer ze ook zien door wie dat nu kan. En zo gaat het in het leven der genade gemeend. Als de Heer voor de ogen van de ziel een weg gaat ontsluiten, dan gaat de ziel zien dat er een weg is bij God vandaan. Dan gaat de ziel ook verstaan wie die weg is. En dan gaat de ziel ernaar verlangen om die persoon te kennen die zo verborgen is. Want de verborgenheid en godzaligheid is groot. Want God moet geopenbaard worden in het vlees. En ook in de ziel moet hij geboren worden door Gods woord en door Gods geest. Deze Jezus, zo zal het kindeke heten, die wordt nu door de Heilige Geest ontvangen in de moederschoot van Maria. Maria wordt zwanger als ze zegt, zie hier de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maria geeft zich over, Maria wordt zwanger, Maria wordt de moeder des Heren. Wat onbevattelijk gemeend. Ziet u nu wat we hier hebben? Weet u dat zalig worden het werk van de drie enige God is en het werk van de drie enige God blijft? Komt van mij niks in aanmerking. Ik kan alleen maar tegenwerken. Met al mijn beste bedoelingen, daar wil ik mezelf mee op de been houden. En de zalig maken buiten de deur. Ik heb er niet eens erg in. Maar God moet het me leren. Vat u dat? Zalig worden is het werk van de drie enige God. God vroeg in de stille vrederaad om een borg. De Zoon die stelde zich borg. De Heilige Geest beloofde de moeder des Heren te bevruchten. Dat daar een kindeke in de moederschoot ontvangen zou worden. Dat heilige dat moest geboren worden uit de maagd Maria. En nu is het de drie enige God. De Vader gaf zijn Zoon. De Zoon gaf zichzelf. De Heilige Geest overschaduwde Maria. En dat heilige dat werd geboren. Het is God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehaag. Zouden we niet naar de apostel moeten instemmen gemeen. O diepte des rijkdoms. Bij de der wijsheid en der kennissen Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Nee, zegt de apostel, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Want de menswording van de Zoon van God is tot een verheven doel. De middelaar gemeent moet niet zomaar alleen waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Hij moet de leeuw zijn uit de stam van Juda. En daarom gaat de profeet Samuel naar Gods eeuwige raad. Naar Bethlehem, naar Isaï. Om hem een van zijn zonen tot koning te zalven over Israël. Nadat hij te horen had gekregen dat Saul door de Heere was verworpen. Hoe lang draagt geleed om Saul, die ik toch verworpen heb. Ga maar naar Bethlehem, naar Isaï de Bethlehemiet. Ik heb mij een van zijn zonen tot koning verkoren. Een man die al mijn wil zal doen. En daar gaat Samuel, gehoorzaam aan het bevel des Heren. En daar wordt de jongste zoon door zijn broers veracht, door zijn vader niet meegeteld. Blijkt hij door de Heren verkoren te zijn, verordineerd te zijn. En wordt hij gezalfd met de heilige zalfolie. Niet met olie uit een kruik zoals koning Saul, maar met olie uit een hoorn. Een onverbreekbare hoorn waaruit de heilige zalfolie droop op het hoofd van David. En hij werd afgezonderd om koning te zijn over het erfdeel des Heren. En onze verwijsteksten die wijzen erop. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal. Zeggende van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten. En de Heere sprak tot David, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn. En gij, koning David, met uw vader zult ontslapen zijn. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En dan wordt tot Maria gezegd dat hij de troon van zijn vader David zal ontvangen. En dat hij koning zal zijn in der eeuwigheid. En zo wordt de profetie vervuld. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Lag er iets in David? Ach, luister toch. Dat wordt zo'n wonder voor een volk. Die er zo naar uitzien. Dat Christus mag worden gekend door het geloof in de ziel. David moest het belijden, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans hebt gij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daar in al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruit. O, die eeuwige verbondsmiddelaar die kwam. En daarom is er van het begin der wereld tot aan het einde derzelve een volk die begrepen liggen in dat eeuwige verbond der verlossing, voor wie de grote verbondsmiddelaar in de tijd is gekomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans, hij komt uit het nageslacht van David. Paulus zegt later, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie? En waarom is dat nu zo'n rijk evangelie? Wel gemeend, omdat wij een middelaar nodig hebben die waarachtig rechtvaardig mens is, tegelijk waarachtig God is en die uit het nageslacht van David is, want anders is het geen middelaar naar het woord. Luister, wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvader gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknecht gestaltenis aangenomen heeft, de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. Zo blijft hij buiten de toerekening van Adams bondsbreuk staan. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel. Opdat hij een ware mens zou zijn, want aangezien de ziel, zowel als het lichaam, verloren was, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden we dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen. Dat hij een vrucht der lendene Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruiten Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft, het zaad Abrahams en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Boas was uit de familie van Elimelech en hij mocht, was bevoegd om Rut te lossen, de verloren bezittingen terug te kopen, in een huwelijksverbond te treden met Rut, de Moabitische, opdat ze een bestaan in Israël zou krijgen. Boas is een type van de middelaar Gods en der mensen. Hier staat het. Hij is machtig, hij is almachtig, want hij is de tweede persoon in het goddelijke wezen. En hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Dat moest hij, mens zijn met ziel en lichaam. Wel nu, dat leert ons vanavond ons leer- en troostboek. En onze belijdenis zegt dat we geloven dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in één enige persoon verenigd zijn. Elke natuur behoudt haar onderscheiden eigenschappen. gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen is gebleven, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullen de hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur ook haar eigenschappen behouden, maar is een schepsel gebleven, hebben de begin der dagen, zijnde een eindige natuur, en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid heeft gegeven, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat ze ook zelf door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke natuur, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk ze in hem was toen hij een klein kind was, hoewel ze zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen, en waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijn vlees. Wat nuttigheid verkrijgt ge nu door deze heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is. Gemeente, wie u ook bent, wie wij ook zijn, wij hebben een middelaar nodig. Wij hebben een middelaar nodig. Wij hebben een borg nodig. Wij moeten met God verzoend worden. En dat kan alleen maar door deze middelaar. En dat is nu het verheven doel van zijn menswording, dat hij middelaar is. Hier antwoordt de mensgemeente, die nu door het geloof het wonder van de menswording van Christus heeft mogen verstaan. Hier antwoordt nu een ziel die de noodzaak daarvan zo heeft ingeleefd. Hoe raak ik mijn zonde kwijt? Hoe word ik met God verzoend? Hoe word ik hersteld in zijn gunst en zalige gemeenschap? Hoe komen in mijn leven nog ooit die twee partijen tot elkaar? En wanneer ze nu onderwezen worden gemeend, dat dat alleen maar kan door een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is en tegelijkertijd waarachtig God is, dan wordt het wonder van Kerst zo onuitsprekelijk groot. De verborgenheid der Godzaligheid is groot, want God is geopenbaard in het vlees. Er is één middelaar Gods, er is ook één middelaar, de mens Christus Jezus. Wanneer, gemeente, is hij nu, wanneer is het middelaarschap van Christus begonnen? Vasthouden dat hij van eeuwigheid verordineerd is, maar nu is hij in de tijd bekwaam gemaakt naar zijn menselijke natuur. En die bekwaammaking van de middelaar begon bij zijn heilige ontvangenis. Daar begint het middelaarschap in zijn menselijke natuur. Die begon bij zijn heilige ontvangenis en geboorte. En gemeente, weet ge, nu is hij het ware zaad Davids. Nu heeft hij onze menselijke natuur aangenomen. Nu is hij tegelijk waarachtig God. En hoe verborgen dat ook nog kan zijn, als hij nu wordt gepredikt, dan is er onder ons een schuldig volk. Dat begint te bedelen. Dat gaat roepen. Dat gaat smeken. O gij zonen Davids, ontferm u mij. Gij zonen Davids, o ziet ge, Ze roepen hem als het ware aan in zijn menselijke natuur, omdat ze zo in hun ellendigheid zijn ingeleid geworden. En hoe kunnen ze voor God bestaan? En tegelijkertijd, gemeente, te geloven dat hij God uit God is. Licht uit licht is, waarachtig God uit waarachtig God is. En daarom laten ze niet af om de zonen Davids aan te roepen dat hij zich over hen gaat ontfermen, naar lichaam en naar ziel. Want ze zijn in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het voorwerp van Gods toren reeds van het uur van hun ontvangenis af en kunnen voor God niet bestaan. Daarom smeken ze, gij zonen Davids. We gaan ervan zingen. Psalm 38, het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red. Psalm 38, de versen 18 en 22. De menswording van de Zoon van God langs een wonderlijke weg tot een verheven doel met een heilzame vrucht. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, bent u nog zelf bezig uw zonde te bedekken? Of uw zonde te vergoelijken? Of uzelf te verontschuldigen? Ik kan er toch ook niet aan doen? Of bent ge nog steeds uzelf uw zonde aan het vergeven? Voor Gods heilig aangezicht kan ik niks bedekken, gemeente. Mijn erfzonde ligt naakt en geopend en al mijn dadelijke zonden van bedrijf en nalatigheid. Vreselijk zal het zijn om met een ongedekte schuld voor Gods aangezicht te moeten verschijnen. Smeek toch God of u zaligmakend mag worden overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Daartoe kwam de Geest. Vraag of God het doet. Met minder kan het niet. Luister. Gemeente, wanneer denkt u dat ik geloven mag dat nu de heilige ontvangenis en geboorte van Christus mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor het aangezicht Gods bedekt? Wil ik daar de troost van hebben, gemeente, dan zal mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben eerst moeten worden ontdekt. En als God die mij niet ontdekt, gemeente, dan moet ik er ook niet van uitgaan dat hij ze bedekt. Ik geloof dat God ze eerst ontdekt. En wat is dat een smartelijke weg. Want valt niet mee om te denken dat al een klein beetje gaat. En je komt er dan hoe langer hoe meer achter, gevallen, onverbeterlijk, onbekeerlijk, Adams kind te zijn. Waarvan we zo beleden hebben met onze vaderen. Dat de mens die verdorven is geworden, verdorven kinderen voortbrengt. En ontdekking dat leert met Job beleiden, wie zal een reine geven uit de onreine, niet één. Ontdekking leert met David zeggen, Heere, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En ontdekkend licht, gemeente, dat doet mij zeggen dat er hier van binnen een onzalige fontein is, waaruit de zonde altijd als opwellend water uitspringt. Ontdekkend licht, dat doet me zeggen dat er uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid zijn zal. Dat er een bron van wanbedrijven van binnen zit in mijn ziel. Dat leert ons walgen van onszelf en ons verfoeien in stof en as. En gaan we ons mishagen voor de Allerhoogste. Een enkele keer, ach gemeente, houd op. Dat is nu een doorgaand werk, want het wordt niet beter. Het wordt niet beter. Het wordt niet beter. Ach, wie zal er reinig geven uit de onrein? Niet één. Al wist ge u met salpeter en al naamt ge u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, zegt God. Blijft er weinig over, vat u wel. Blijft toch weinig over. Luister, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor het aangezicht Gods bedekt. Hoe moet ik dat nu eigenlijk zien? Zo. Wanneer nu de dierbaarheid van deze middelaar door het geloof wordt gekend, gemeente, en aanschouwd. Dat hij nu die twee naturen heeft. Dat hij nu God en mens is. En dat hij ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Dat maakt nu zijn onschuld en volkomen heiligheid zo dierbaar, zo gepast, zo duurzaam, dat dat als een kleed als het ware mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor het aangezicht Gods bedekt. Want als ik door het geloof mag verstaan dat hij die middelaar is, die daartoe kwam en in die weg de menselijke natuur wilde aannemen, gemeend, dan ligt mijn bestaan eronder, dan ligt de zonde eronder, dan ligt de schuld bedekt. Want onthoud nu maar, als de wet spreekt in mijn leven, dan zwijgt het evangelie en dan ga ik verloren. Maar als het evangelie gaat spreken in mijn leven, dan moet de wet zwijgen. En wat zijn dat zoete ogenblikken voor de ziel, als het evangelie gaat spreken en ik mag de baten van dat dierbare evangelie voor mijn eigen ziel gaan aannemen en het wonder van de menswording van Christus verstaan. Als het evangelie spreekt, dan zwijgt de wet. Als nu de wet me zegt uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, dan zegt het evangelie uw vrucht is uit mij gevonden. Als nu de wet mij veroordeelt dat ik verdorven ben van het u van mijn ontvangenis af, dan zegt het evangelie die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor het aangezicht Gods bedekt. Moet u luisteren, gemeent, want u hoort wel eens zeggen nu zijn bedekte schuld nog geen vergeven schuld. Weet u waar het vandaan komt, onder andere ook wat er hier staat. Let op. We zijn nog niet bij zondag 15 en 16. Zo is het nog niet, hè. Nu zegt hier de onderwijzer door zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, bedekt voor Gods heilig aangezicht. De menswording van Christus is een onuitsprekelijk wonder. Dat krijgt de ziel nooit klein, dat kan immers ook niet. De verborgenheid der godzaligheid. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Maar weet u wat God zijn kerk gaat leren? Dat er in de kribben geen bloed gezien werd. Weet u wat God zijn kerk gaat leren? Dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt. Weet u wat God zijn kerk leert? Dat het hout van de kribbe wijst naar het hout van het vloekhout des kruises op Golgotha. En daarom als de Heer het geeft, dan gaan wij naar zondag 15. En als zondag 15 open gaat, dan gaan we lezen dat nu die middelaar, dat heilige dat uit Maria geboren is geworden, borgtochtelijk voor zijn ganse uitverkoren kerk wilde gaan lijden en wilde gaan sterven. De Heere, geef maar heilige meditatie om Christus te mogen aanschouwen door het oprechte geloof in de staat van zijn diepe vernedering, dat nu hij wilde lijden en hij wilde sterven. Hierin openbaart zich de liefde Gods. Hiermee bevestigt zich de liefde Gods dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Vijanden worden met God verzoend. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Schuldigen worden vrijgesproken. Zondaren worden tot God bekeerd. En daarom, Christus in zijn diepe vernedering, dierbaar en gepast en zo noodzakelijk. Want in die weg geschiet er vergeving, door bloedstorting en verzoening met God, door voldoening. Want Sion wordt door recht verlost. En haar wederkerende door gerechtigheid. Zoek de Heere gemeend, nog wordt u deze middelaar gepredikt. O, smeek toch of God de valse rust en valse vrede in uw hart en leven wegbandt. En dat u heilig verontrust aan zijn voeten mag terechtkomen. Want nog is er plaats aan zijn gezegende voeten. En dat omdat deze middelaar zich zo diep wilde vernederen, troon en kroon verliet en naar de aarde kwam. Om zondaren te nodigen, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Kom volk, klaagt gerust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag nog nacht. U moet hier zijn, dat hij onze middelaar is. Amen. Psalm 98, we zingen daarvan het eerste vers als onze slotzang. Psalm 98, zingt een nieuw gezang. De Heere, die grote God, die wonderen deed. Psalm 98, het eerste vers. Ontvang nu thuis en hier de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.